90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Een carrière waar je gelukkig van wordt, gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen.
We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
Ik ben Madelon Meester.
En ik ben Anna van den Bremer.
En dit is de Minder Werken podcast van de Volkskrant en Intermediair.
Want minder werken, wie wil dat nou niet?
Vandaag gaan we het hebben over het basisinkomen. Je hebt verschillende vormen, daar gaan we het zo over hebben. Maar kort gezegd houdt het in een inkomen voor iedereen ouder dan 18 jaar. Hoog genoeg om van rond te komen. Moet dat basisinkomen er nou komen of niet?
Nou, tegenstanders vinden van niet. Het zou te duur zijn en mensen zouden er ook lui van worden. Terwijl voorstanders juist zeggen, het is dé manier om armoede te bestrijden, om zorgkosten laag te houden. En het is ook veel minder fraudegevoelig, omdat je niet al die toeslagen hoeft te controleren, hè, of mensen zich daaraan houden. En voorstanders zijn ervan overtuigd dat mensen het heel goed zullen inzetten, dat geld. Hè? Dus ze worden niet lui, maar ze gaan er juist mooie en fijne dingen voor de samenleving mee creëren.
Interessant dus. We gaan het hier vandaag over hebben met de Groningse tekstschrijver en communicatiespecialist Frans Kerver. De eerste persoon in Nederland die ooit een basisinkomen kreeg.
En verder hebben we te gast de pas 21-jarige Koen Bruning, die het boek Samen Rijk schreef. Waarin hij een vurig pleidooi houdt voor het basisinkomen. Koen zou eigenlijk profvoetballer worden, maar een knieblessure gooide roet in het eten. En nu studeert hij philosophy, politics en economics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom alle twee.
Dankjewel.
Om te beginnen, Madelon, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat zou jij doen of veranderen aan je leven als je een basisinkomen kreeg?
Ja, daar heb ik ook over nagedacht bij het voorbereiden van deze podcast. En mijn eerste reflex was eigenlijk van, nou, ik zou denk ik toch minder gaan werken en al die dingen doen waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt. Maar dan denk ik ook aan dingen als ontspanning, gewoon krant lezen, lekker koffie drinken, dat soort
Heerlijk,
zaken.
Ja.
Maar uiteindelijk als ik dan, als ik echt realistisch ben, denk ik toch dat ik dat toch wel een grote drang voel om nuttig te voelen. Ik heb afgelopen maand een maand vrij gehad. En toen dacht ik, ga ik al die dingen doen waar ik nooit aan toe kom. Maar uiteindelijk heb ik eigenlijk allemaal klusjes in huis gedaan. Wat ook lekker was. En allerlei nieuwe journalistieke plannen bedacht. Dus denk
je hebt
toch
geen
dat
krant
het
gelezen, koffie gedronken.
Eigenlijk heel weinig. En als ik het deed, voelde ik me er een beetje opgelaten over. Dus ja, en jij?
Ja, ik denk dat ik dan misschien meer tijd of ruimte zou voelen om misschien vrijwilligerswerk te doen. Of in de toekomst mantelzorg voor mijn ouders. Nu best wel opgeslokt word door mijn werk en de drukte eromheen. Alleen tegelijkertijd denk ik ook, is dat niet een soort van heel rooskleurig of utopisch beeld. Dat ik dan opeens een heel goed mens word die zich heel erg in gaat zetten voor de samenleving. Omdat ik misschien 1000 euro extra per maand krijg.
Yeah.
Misschien is dat ook weer heel onrealistisch. Maar daar ben ik ook benieuwd wat
we hebben een ervaringsdeskundige hier zitten. Frans, jij hebt natuurlijk een basisinkomen gehad in 2015, 2016.
Yeah.
Tijd geleden alweer. Yeah. Werd je er een beter mens van?
Nee. Ik vind het wel grappig hoe jullie nu reageren. Omdat jullie eigenlijk onmiddellijk basisinkomen in een kaderplaats van werken en vrije tijd. En dat basisinkomen dan meer vrije tijd zou geven. Misschien is het wel zo. Maar voor mijn gevoel is het meteen de verkeerde framing.
Mm-hmm.
Want het basisinkomen gaat niet over, dan hebben we meer tijd en dus gaan we niks doen. Nee, het basisinkomen is juist je zekerheid. Van ik hoef me geen zorgen te maken over wat ik doe of wat ik presteer in mijn leven. Dus ik kan zelf veel meer keuzes maken. Want heel plat te stellen, ik hoef niet voor een hongerloon bij de Uber in de taxi gaan lopen rijden om mijn hypotheek of huur te kunnen betalen. Want ik heb een zekerheid van dat ik me geen zorgen hoef te maken over die huur, hypotheek, het eten, et cetera.
Ja.
En basisinkomen heeft dus veel niet zozeer, moet je niet zozeer individueel vertalen. is er consequenties, maar maatschappelijk. Het basisinkomen maakt eigenlijk mogelijk dat we onze maatschappij en onze economie heel anders in kunnen richten. En dat geeft heel veel vrijheid. En dat, denk ik, hoop ik, maar dat weten we natuurlijk niet zeker, want ik kan hier wel keihard lopen roepen van ja, dan wordt het geweldig en iedereen houdt van elkaar.
Ja, zou leuk zijn.
Ja, dat is natuurlijk een beetje, dan plaats je het ook meteen weer verkeerd en dan plaats je het ook meteen weer in een hoek waar iedereen het af kan schieten.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat als er een basisinkomen is, dan is het op een gegeven moment misschien allerlei ambachtswerk. Wat feitelijk nu onrendabel is geworden, omdat automatiseringmachines alles veel sneller, goedkoper, et cetera, kunnen doen. Maar dan is het misschien wel weer rendabel om gitaars te gaan bouwen.
En hoe ging dat dan bij jou? Ja. Wat ben jij gaan doen met jouw basisinkomen?
Ik ben dus eigenlijk ook helemaal niet heel veel andere dingen gaan doen. Ik tekstschrijven, communicatie, MIEP, zeg ik maar.
Ja.
Inmiddels doe ik het bijna eigenlijk helemaal niet meer, omdat wij ook een plek hadden, Tuin in de Stad. Die is in 2016 verhuisd naar een andere plek in Groningen.
Wat is Tuin in de Stad?
Ja, Tuin in de Stad is zeg maar even kort gezegd, want we hebben maar een half uur een broedplaats waar van alles gebeurt, waar allerlei mensen samenkomen, dingen doen.
En dat ben je gaan opstarten toen je dat basisinkomen kreeg?
Nee, daar waren we in 2009 waren we dat begonnen, mijn partner en ik. En in 2015 moesten we verhuizen, omdat op die plek huizen zouden worden gebouwd. Toen hebben we via de gemeente een andere plek gekregen, die eigenlijk twee keer zo groot is, in een beetje verloren park. Wat nu, door de komst van ons daar... Als ik dat zo
mag je zeggen?
Mag zeggen, helemaal tot leven is gekomen.
Maar heb jij dat kunnen ontwikkelen en verder uit kunnen werken doordat jij dus een bepaald bedrag kreeg per...
Nee, ik had toen, en dat was, dus zaten we nog op de oude plek en toen heb ik een jaar lang 1000 euro in de maand gehad. En ik was ZZP'er. En dat jaar maakte het natuurlijk wel eens... want je begint... die maand met 1000 euro.
Mm-hmm.
Je begint de maand niet met... ik moet in ieder geval minimaal 1000 of 1500 euro verdienen... want anders kan ik mijn hypotheek niet betalen. En die tijden heb ik ook gekend. Dus die stress heb ik dat jaar niet gehad.
Kreeg jij reacties ook uit je omgeving of mensen? Het is natuurlijk ook soms een sentiment rond het basisinkomen... van je moet werken voor je geld. En nu krijg jij het zomaar in je schoot geworpen.
Kreeg jij
dat ook, dat soort reacties?
Tuurlijk, ja. Uiteraard. Ik weet nog dat wij op vakantie gingen naar Engeland. Ik heb een partner en drie kinderen. En die woonden toen nog thuis. Dus we gingen naar Engeland op vakantie. Helemaal niet exceptioneel, exorbitant. Maar dat er heel veel mensen waren die vonden dat echt schandalig. Dat iemand met een basisinkomen op vakantie naar Engeland. Tjong, daar waren er toch andere mensen die veel armer waren.
Oh, ja.
En die dat veel meer nodig hadden. Maar... nou, daar kom ik weer terug. Heel snel wordt een basisinkomen geframed als een alternatief soort uitkering voor mensen die anders toch niet aan hun geld komen.
Mm-hmm.
Maar een basisinkomen is voor iedereen.
Ja.
En het heeft natuurlijk individueel implicaties, maar het belangrijkste is dat het een heel ander maatschappelijk en economisch principe is. En dat je voorwaarden creëert waarin mensen eigenlijk... veel beter tot hun recht kunnen komen.
Ik ben wel benieuwd, Koen, want jij hebt natuurlijk in jouw boek uitvoerig beschrijf je hoe dat basisinkomen, nou, en waar dat allemaal goed voor is. Kun jij dat uitleggen van hoe wij dan als samenleving, hoe wij in Nederland erop vooruit gaan als dat basisinkomen er is? Broer, welk probleem pak je daarmee aan?
Ja, laat ik bij voorbaat zeggen, we hebben nu al heel veel besproken en gelukkig, en ik zou proberen op bepaalde dingen in te gaan. Het zal geen utopische samenleving gaan creëren. En ik denk ook juist dat je als voorstander ervan, of als persoon die het gaat onderzoeken, of als politiek, of als maatschappelijk middenveld, als je erover gaat praten, dat je dat ook niet moet zeggen. Want dat zou juist de argumenten ervoor, naar mijn mening, ondermijnen. Maar als we dit invoeren, wat Frans ook zegt, kan je hopelijk ervoor gaan zorgen dat je bepaalde machten, of dat nu op de werkvloer is, waarbij eigenlijk alles wat meetbaar is en de winsten vergroot en vanuit de overheid alles wat meetbaar is, want jij moet wat terugdoen voor de economie en het BPP verhogen, alles wat meetbaar is, daar krijgt de burger iets meer vrijheid en macht voor terug. Want als je dat bedrag krijgt, is het onvoorwaardelijk. Dus niemand heeft de mogelijkheid om te zeggen dat jij in opdracht van die winst voor de aandeelhouder of in opdracht van de overheid die iets van jou terug wil in ruil voor de uitkering, krijg jij de mogelijkheid om te zeggen, ik wil kijken hoe ik op een andere manier niet alleen mezelf kan ontwikkelen, maar ook iets toe kan voegen aan de samenleving. Aan de samenleving, aan alles wat eigenlijk onzichtbaar is, momenteel in ons BBP, wat onzichtbaar is aan bijvoorbeeld wat een organisatie gezond maakt. Want we kunnen bijvoorbeeld organisaties zoals de Volkskrant of waar dan ook werkvloeren heel erg inrichten op concurrentie, op we moeten elke kwartaal nieuwe winst creëren, maar dat doet wel iets met de sociale relaties binnen dat bedrijf. Dat doet wat met hoe mensen elkaar benaderen. Dat doet wat met hoe mensen bijvoorbeeld informatie met elkaar delen. Want ze denken, hey, als ik nu informatie met deze persoon deel, dan helpt dat het bedrijf misschien wel, maar het helpt mij niet om volgens die promotie te krijgen. Net zoals je in de samenleving ook een soort van ja, schaarste denken krijgt. Een denken waarbij heel veel mensen, omdat ze een gebrek aan geld hebben, een gebrek aan sociale relaties of een gebrek aan tijd, omdat ze heel druk hebben met hun werk en heel erg carrièregericht bezig zijn, wat heel goed is, maar nooit te ver door mag slaan. Eigenlijk vanuit een soort van stress niet meer naar een ander omkijken en ook minder mogelijkheden hebben na te denken over wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dus primair hopelijk het verlichten van stress en het ervoor zorgen dat, en ik noem het dan in dit geval een vrijheidsdividend, die elke Nederlander een dividend geeft voor de bijdrage die zij via betaald en onbetaald werk doen
maar
elke
dag. Maar
dat
vind ik wel interessant, wat jij ook in je boek dat ook bijvoorbeeld onbetaald werk benoemd. Want jij zegt eigenlijk hoe we het nu in Nederland hebben, dat hebben we met z'n allen bereikt. En dat moeten we dus ook eigenlijk met z'n allen van profiteren. En dus eigenlijk, nou ja, dividend eerlijk verdelen over iedereen.
Ja, en jij ziet dus eigenlijk dat vrijheidsdividend, zoals jij het noemt, als een oplossing voor de prestatiemaatschappij. Dus het continu bezig zijn met meer uit je carrière halen en alle stress die daarbij komt kijken.
Het zou daar een oplossing voor kunnen zijn voor veel mensen. Niet voor iedereen, want er zullen altijd mensen zijn die gewoon een keuze maken, een welbewuste keuze, dat zij hun leven op die manier willen invullen. Net zoals dat bedrag op heel veel manieren besteed kan worden. Of dat nu een kapitaal is waarmee je vervolgens kan gaan ondernemen en een pandje kan gaan openen met andere mensen in jouw wijk of dorp of stad. Of dat nu is dat het je meer mogelijkheden geeft om vrijwilligerswerk te gaan doen. Of misschien, en dan kun je het concept van ambacht, wat Frans noemde, wat breder trekken. Ambacht is eigenlijk gewoon het met aandacht werken aan iets. Ja. Of dat nu je werk is of iets anders. En als jij wat meer rust hebt en een maandje rust hebt of een dagje meer rust in de week, kan jij misschien met meer ambacht vervolgens jouw werk gaan doen. En niet alleen meer waarde, om het heel economisch in te steken, toevoegen aan de mensen om je heen, maar ook aan je collega's en aan jezelf.
Ja, ik vind het op individueel niveau klinkt dat echt prachtig. Lijkt me heerlijk inderdaad om op die manier te kunnen leven. Maar voegt dat ook economisch iets toe?
Zeker, want het idee is natuurlijk, je moet werken voor je geld. Maar wat we eigenlijk vanaf de jaren 70 zijn gaan zien, is dat als we aan de ene kant productiviteit zien, we zien dat dat heel erg gestegen is, maar dat mensen hun lonen die zijn meegestegen. En dat je eigenlijk ziet dat toen we in 1977 kreeg elke Nederlander nog 93 cent op elke euro die we samen verdienden in dit land. En nu in 2017 was het nog maar 72 cent. En als je dat terugrekent, waarbij die andere verdwenen 20 cent dus nu naar kapitaal gaat en naar vermogensbeheerders en et cetera, dat is 1225 euro per maand gemiddeld. En mensen werken nog steeds, maar krijgen dus ook minder voor hun werk terug. Dus het idee is, als je dat dividend geeft, geef je mensen niet alleen meer buffers, maar je gaat er ook voor zorgen dat we hopelijk een meer gelijke economie krijgen, een meer gelijke samenleving. Mm-hmm. Waarbij je dus ook ziet dat in alle samenleving waarin die ongelijkheid stijgt, je allerlei problemen ziet ophopen, zoals een verminderd vertrouwen tussen mensen, een verslechterde mentale gezondheid. Je ziet de levensverwachting tussen rijk en arm uiteen groeien. En zorg je ervoor dat je je samenleving meer gelijk krijgt, krijg je hopelijk ook een meer gezonde samenleving.
Want voorstanders noemen ook jullie eigenlijk nu ook van, hè, de zorgkosten gaan op de lange termijn omlaag. Mentale gezondheid van mensen wordt beter.
Zou kunnen.
Ik ben benieuwd, Manon, zou dat voor jou ook zo werken? Of voor mensen in je omgeving, dat het dus de stress afneemt, waardoor je misschien
Ik heb wel een aantal vrienden die echt moeilijk kunnen rondkomen. Dus voor hun zou het zeker werken. En die ook nog met huisgenoten samenwonen of in een woongroep, terwijl ze eigenlijk heel graag een plek voor zichzelf willen. En als ik kijk naar mezelf, voor mij is het niet nodig. Maar ik heb ook lang gefreelanced. Dus als journalist freelanced ik. En toen vond ik het wel heel fijn om gewoon sowieso 2 dagen op een redactie te zitten, waardoor ik wist van oké, dan komt er sowieso genoeg geld binnen. En alle artikelen die ik daarnaast nog schrijf, wat, ja, wat minder oplevert, maar wat wel heel erg leuk is om te doen, dat zie ik dan als extraatje. Dus ik denk wel dat dat veel stress zou wegnemen, ja.
Het is wel grappig wat je nu zegt, hè? Feitelijk zeg je, nou, die 2 dagen, dat was mijn basisinkomen.
Ja, precies. Ja, zo zag ik dat echt.
Ja, maar dat is voor mijn gevoel ook een hele goede uitleg.
Want ik vraag me dat, wat jij zegt, inderdaad wel nu misschien niet meer. Als ik ook naar mijn eigen situatie kijk en je kijkt naar dat probleem, misschien armoedebestrijding. Dat wordt natuurlijk ook vaak met basisinkomen dan mensen onder de armoedegrens. Help hier natuurlijk mee en juist ook om daar echt uit te komen. Dan denk ik van, als we daarom zouden doen, denk ik van geef dan. Ik heb eigenlijk die €1000, als we het dus dat bedrag dan even noemen, niet nodig. Want ik heb gewoon een prima baan. Van als het doel armoedebestrijding is, kunnen we dan niet beter het gewoon alleen maar aan een bepaalde, aan bepaalde groepen geven.
Zoals nu eigenlijk gebeurt.
Ja, maar dan misschien niet via een toeslagen constructie zoals dat nu plaatsvindt met...
Koen knikt.
Ja,
wat
ik ben benieuwd
ervan?
Hoe jij daarover
Nee, ik vind dat dat ook zeker een optie is. En daarvoor zou je het woord negatieve inkomstenbelasting kunnen gebruiken. Dat is dan een regeling waarbij je eigenlijk iedereen een vloer geeft van 1000. En naarmate je meer gaat verdienen, krijg je steeds minder terug. Waarbij je bij een bepaald bedrag nog €500 krijgt. En steeds minder totdat je eigenlijk aan het systeem gaat, zelf aan het systeem gaat bijdragen, als het ware. Om het even heel economisch in te steken. Dat is een optie, dat kan. Ik denk ook dat het politiek misschien op dit moment meer haalbaarder is. Omdat geen enkele politieke partij dit idee, zoals Andrew Yang in Amerika heeft gedaan, echt populair heeft gemaakt. Tegelijkertijd heb ik in mijn boek een wat breder perspectief proberen te schetsen. Zeker omdat Rutger Bregman al heel goed en voor dit idee heeft gepleit, heb ik meer het proberen in te steken over een wat breder verhaal over hoe we in onze samenleving zien dat het marktdenken heel dominant is geworden. Dat alles wat meetbaar is, heel dominant is geworden. Net zoals het voor een freelancer ook heel erg, ook een freelancer heel erg bezig zijn met alles van hoe kom ik rond. Maar mijn punt is, een wat breder verhaal over hoe dat marktdenken heel dominant is geworden. En we eigenlijk zien dat de samenleving op heel veel vlakken, dat daar het vertrouwen in daalt. En dat er heel weinig mensen zijn die misschien het gevoel hebben daar tijd aan te kunnen besteden. En als je dus iedereen dat bedrag geeft, ga je hopelijk er ook voor zorgen dat het maatschappelijk middenveld, wat eigenlijk de afgelopen 40 jaar opnieuw steeds meer verzwakt is geraakt, dat je hopelijk krijgt dat die sociale kloof die steeds meer is ontstaan tussen hoogopgeleide professionele professionele elite, zoals ze dat dan zeggen, aan de ene kant, en de praktisch opgeleide en laag opgeleide aan de andere kant, dat je die segregatie ook hopelijk tegen kan gaan, doordat mensen bijvoorbeeld via coöperaties of via andere soort initiatieven ook hopelijk met elkaar gaan samenwerken, omdat iedereen nu dus ook meer tijd heeft om te besteden naast hun werk aan alles wat meetbaar is.
Minder eilandjes creëert daardoor.
Eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen, reageren jullie ook in de sterke veronderstelling en de illusie dat jullie onderdeel zijn van een elite die het allemaal niet nodig heeft. Dat is misschien nu aan de hand, maar dat kan zomaar omslaan.
Maar denk jij dat wij het wel nodig hebben?
Jullie redeneren van, nou, dit verdien ik ongeveer en het zal over 5 jaar ook al ongeveer zo zijn. Of misschien
nog
meer.
Ik zie mezelf niet als onderdeel van de elite, maar meer dat je denkt van, er zijn heel veel mensen hebben het zwaar.
Dan ben je daar blijkbaar niet van bewust.
Ja.
Dan ben je daar blijkbaar niet van bewust.
Ik zou wel willen zeggen.
Maar mijn situatie is natuurlijk anders dan iemand die van de bijstand leeft.
Nou.
En die heeft het geld meer nodig.
Nee, maar dat vind ik een interessant punt, want Dat is dus wat er ook. We stempelen mensen en we scheiden mensen. En we benoemen dan een club mensen. En die hebben dan een afstand tot de arbeidsmarkt. En die hebben we nodig. Dus mensen allemaal geven aan de voedselbank. En jij zei ook te loops van wat we nu feitelijk doen. Je bedoelt met uitkeringen.
Mm-hmm.
Nou.
Wat is er mis met dat systeem?
Wat er mis is met het uitkeringssysteem is dat het mensen in een hok houdt. En dat ik ben zelf 2 keer werkloos geweest. Toen was het een stuk relaxer. Toen werd je in ieder geval niet op de nekken gezeten. En op een gegeven moment, ik heb ook gewoon werk gekregen, et cetera. Dus ik denk dat het controlesysteem helemaal niet nodig is. Maar het belangrijkste bezwaar eigenlijk tegen uitkeringen is dat als je verdient, dat je meteen weer moet inleveren. En het is zelfs zo, en dat is voor mijn gevoel ook een voordeel van het basisinkomen, elk uur dat je werkt, profiteer je ook zelf van. Dus het is niet,
Nee, precies.
Ik heb een krantenwijk en ik moet daar weer, weet ik veel, 80% van inleveren en ik hou daar een scheet aan de oven.
Je hebt nu inderdaad...
Dat motiveert niemand.
Nee.
Elk mens is op een gegeven moment primair, die wil er ook beter van worden.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Je hebt inderdaad de armoedeval en het loont vaak niet om meer te gaan werken, want dan word je gekort op alle toeslagen die je krijgt.
En dat is
Het idee dat mensen geld krijgen die het nodig hebben en andere mensen niet, dat staat daar los van.
Maar mensen die in een uitkering zitten, wij hebben tuin in de stad, er werken allerlei mensen, maar er werken ook heel veel mensen die langdurig in een uitkering zitten. En die afgeschreven zijn voor de arbeidsmarkt, is totale onzin. Al die mensen kunnen dingen, ik zie ze allemaal werken. Alleen, ze kunnen er niet voor worden beloond. En dat is een probleem. Je zou ze moeten kunnen belonen. Maar Koen, die heeft een vingertje al heel lang.
Ja. Nee, daar niet van. Het is een heel interessant debat. En ik denk dat het woord meritocratie hier wel goed in zou kunnen vallen. Laat ik bij voorbaat zeggen dat er een goede kans is dat ik met mijn opleiding en de ambitie die ik heb, ik tot de elite ga behoren, maar nooit van mezelf zal zeggen, zoals niemand dat eigenlijk volgens mij doet, want we zien elkaar en onszelf altijd als hele gewone mensen en laten we hopen dat dat ook zo blijft, dat ik waarschijnlijk tot de elite ga behoren. Tegelijkertijd hoeft dat helemaal geen vies woord te zijn en probeer ik die kloof alleen wel te benadrukken die er bestaat. Dus aan de ene kant hoogopgeleide mensen en aan de andere kant die kloof die wordt gezien.
Mm-hmm.
Maar als we dan terugkomen op dat woord meritocratie, hebben we wel nu een systeem gecreëerd waarin, en dat raak je eigenlijk een beetje aan, alles wat meetbaar is en iedereen die...
Dus dat bedoel je met meritocratie?
Meritocratie. Dat eigenlijk alles wat meetbaar is, als je een hoog opleidingsniveau hebt, als jij veel salaris verdient, dat wordt als waardevol gezien voor de economie.
Mm-hmm.
Dat geeft jou status.
Ja.
Maar wat je daarmee eigenlijk doet, als je hoogopgeleide mensen of als je aan studenten vertelt, dat is jouw manier om waarde toe te voegen aan onze samenleving via de arbeidsmarkt.
Mm-hmm.
Jij moet in jezelf investeren als student. Dan zeg je eigenlijk automatisch over heel veel jaren heen tegen diezelfde mensen die vervolgens niet in die arbeidsmarkt zitten, die in een uitkeringssituatie zitten, die niets toevoegen aan de samenleving. Dan zeg je eigenlijk mee dat zij niet waardevol zijn.
Ja.
Dat is een impliciet betoog wat vervolgens in politieke taal komt. En dat heeft heel veel ressentiment gecreëerd in verschillende delen van het land. Het is niet zo heel relevant voor het idee van werk, maar wel over... Ik denk wel dat het heel vruchtbaar kan worden en dat hoeft niet...
Je bedoelt dus eigenlijk, zeg maar, als het basisinkomen wordt ingevoerd, dan wordt er niet meer zo'n onderscheid gemaakt in groepen en gaat iedereen zich beter doorvoelen.
Elke week bellen we met een bekend persoon om zijn of haar werkles te horen. En deze keer is dat dichter, schrijver, muzikant en slimste mens finalist Joost Omen.
Ik denk wel dat als ik er nu zo aan denk, dat ik best wel heel veel met ritme bezig ben als ik aan het schrijven ben. En ik denk dat dat voor iedereen wel handig is. Dus vind een manier om ritme in je werkproces te brengen. Of dat nou met iets gooien is en het weer vangen. Of wandelen, of dansen, of tikken. Of... Ik heb ook wel eens experimenten gedaan. Ik weet niet, dat ik eerst heel veel koffie ging drinken en heel veel thee. En toen 3 uur lang mijn pis op ging houden en toen jazzdrum solo's luisterde. Zodat ik zo opgefokt mogelijk was. En dan schrijven. En ja, dat levert weer andere teksten op dan wanneer je heel laid back bent en de hele middag Bossa Nova hebt zitten luisteren of zo. Dus ja, ik denk dat dat mijn tip is. Zorg dat je in ieder geval een bepaald tempo in je hoofd hebt, of een bepaalde beat. En gebruik dat in het schrijven van wat voor tekst je dan ook moet schrijven. Zet voor mij een part een metronoom ernaast, maar ja, dat helpt.
Ik ben benieuwd, ik bedoel, heel veel als we het over het basisinkomen hebben, is natuurlijk ook een beetje gespeculeerd. Want er zijn wel wat
experimenten,
proeven, situaties gecreëerd in de wereld.
Ja.
Maar ik vraag me af van wat, mensen krijgen een basisinkomen. Ik denk toch dat ook veel mensen in Nederland wel denken, dan gaan heel veel mensen misschien inderdaad
lekker het huis aanrommelen.
Aanrommelen, het huis verbouwen, misschien met elkaar leuke dingen doen. Allemaal leuke, zinvolle projectjes. Maar het land, de economie moet wel, blijven draaien. Hoe gaan we dat dan doen?
Waarom zou die dan opeens niet meer blijven draaien?
Ik denk dat het heel erg in een discours valt van wat ik net ook, wat we net ook hadden besproken over politieke taal. Maar ook gewoon taal die we als mensen spreken, waarbij we eigenlijk heel veel, nogmaals, dingen in meetbare dingen proberen te gieten. En onszelf als waardevol zien naar gelang ons salarisniveau. En ik hoop heel erg dat als iemand dit idee als politicus of politica of gaat bepleiten, je daarmee ook meteen hopelijk die ideeën over wat een economie is, kan gaan veranderen. Want wat we nu weer zien is dat binnen ons politieke bestel er gewoon heel weinig gepraat wordt over thema's die wellicht de toekomst wat meer gaan raken, zoals digitalisering, zoals de rol die onbetaald werk in onze economie moet gaan spelen. En ja, dat is gewoon heel, heel, heel zonde. Ik denk dat het veranderen van het denken erover niet alleen bij mensen zelf begint en vanuit de samenleving, en vanuit podcasts en van allerlei andere initiatieven, maar het begint ook bij politici die een verantwoordelijkheid durven te nemen en vanuit een bepaalde innerlijkheid zeggen voor welke waarden zij staan. En hopelijk zijn die waarden, komen die overeen met de gedachten die...
Maar bedoel je ook inderdaad dat door automatisering veel banen zullen verdwijnen en dat dus eigenlijk het idee van onbetaald werk, dat dat meer waarde moet krijgen in hoe wij over werk praten?
Absoluut.
Omdat dat een groter aandeel zal worden.
Dat hoop ik heel erg. En dan hoop je ook dat je niet vervolgens een cijfertje gaat proberen te plakken op dat onbetaalde werk. Want dat is gewoon onmogelijk. Want dat is allemaal onzichtbaar. Daar valt geen waarde aan te geven. Hoe onbetaald werk en wat alle mensen voor elkaar doen een onderbouw is voor hoe gezond de samenleving is. Je hoopt dat je eigenlijk via zo'n bedrag en het door het aan iedereen te geven, niet alleen de rol van status, mm-hmm, en de belang, hoe belangrijk dat is in de samenleving, vermindert. Want iedereen krijgt het. Iedereen krijgt de waardering voor de bijdrage die ze leveren. Maar ook dat je vervolgens hopelijk ervoor gaat zorgen dat juist hen die hun baan verliezen, maar wel willen blijven werken, bijvoorbeeld zich kunnen gaan omscholen en met dat bedrag dat kunnen doen, of de tijd hebben om even een overgangsperiode te hebben waarin ze kunnen gaan nadenken over waar gaat dit land naartoe?
Ja.
Wat is mijn rol daarin? En dit bedrag geeft jou wat meer rust. In plaats van dat ze vervolgens bij de overheid moeten aankloppen en vervolgens vaak een bureaucratie treffen, zoals we in het toeslagenschandaal hebben gezien,
mm-hmm,
die hen heel grof benadert. En dat kun je natuurlijk verminderen. Dat is een argument van mensen die zeggen geen basisinkomen, maar we moeten gewoon die toeslagen gaan verbeteren. Maar alsnog moeten ze ergens aankloppen. En het gevoel voor heel veel mensen om ergens aan te kloppen is vaak al een vernederende actie, omdat mensen van hunzelf weten dat ze heel veel kunnen en niet per se ergens willen aankloppen. En dat dividend is gewoon elke maand €1000 op de rekening en daar ga je mee aan de slag.
Ja.
En omdat iedereen het krijgt, hoef je ook niet voor te schamen.
Nee, precies. Ik kan maar
er wordt nog steeds heel erg individueel wat naar de bijdrage die je individu levert,
mm-hmm,
aan de samenleving. Terwijl ik denk, je moet dat denken juist proberen ook om te drijven. Het gaat erom dat we onszelf veel meer kunnen zien als een collectief. Ik heb even nalopen denken om een voorbeeldje, mm-hmm, te geven. Want het gaat er, ja, er zijn mensen die gaan dan luieren of die kunnen niks. Bij ons op de tuin is een mevrouw, die krepeert al jaren van de reuma. Die, mm-hmm, heeft heel veel pijn. Die beweegt heel moeilijk. Die mocht steeds geen andere knieën, want daar was ze te jong voor. En dat kan je maar één keer doen, et cetera, et cetera. Maar ze komt vaak op de tuin. En eigenlijk is ze heel essentieel. Want ook daar zijn allemaal maar gewone mensen die daar komen. Die ook een neiging hebben. Kom, we gaan stevig aan de slag. En we moeten dit nog en we moeten dat nog. En voordat je het weet is iedereen weer aan het rennen en het hollen en aan het bezig zijn. En loop je weer langs elkaar heen. En op het moment dat zij er is, de functie die ze heeft, Het is een heel vriendelijk, zachtaardig iemand die altijd geïnteresseerd is in de kleinste verhalen van anderen. En feitelijk is zo iemand, heeft een hele bindende functie.
Mm-hmm.
Economisch gezien zouden we zeggen, nou, wat draagt ze nou bij? Nul, want we produceren niks meer, bloemen, weet ik veel wat, nog wat. Maar ze zorgt er wel voor dat we een geheel zijn.
Het allergrootste bezwaar wat je natuurlijk altijd hoort is dat het onbetaalbaar is om een basisinkomen in te voeren. Hoe denken jullie daarover?
Het is gigantisch duur als je elke persoon boven de 18 jaar tot aan de pensioenleeftijd een x-bedrag per maand gaat uitkeren.
Ja.
Ik heb in mijn boek het bedrag van €134 miljard neergelegd.
Ja.
En dat ontleed ik dan vervolgens uit door te benoemen dat we een heel groot deel van het huidige uitkering toeslagenstelsel op een paar cruciale na die je niet zomaar weg kunt doen zonder mensen echt in de penarie te duwen.
Ja.
Je hoopt daar ongeveer 70 tot 76 miljard euro mee op te halen als het ware.
Ja.
Vervolgens heb je een heel groot gat.
Ja.
En dat gat vul je niet alleen op door sociale besparingen. Je gaat je moet de moed hebben om als politicus of politica te zeggen, dit gaat echt heel veel geld besparen ook. Minder stress, lage gezondheidskosten, meer mensen die buiten de overheid om niet alleen tegenmacht geven tot die overheid en daardoor ons functioneren verbeteren, maar ook ervoor gaan zorgen dat de kosten voor de overheid vermindert, want mensen gaan meer mantelzorg verlenen. Want als de overheid het moet doen, kost dat ook geld. Vervolgens heb je dan nog wel, ja, laten we zeggen 20, 30 miljard. En daar zitten de grootste keuzes. Want we hebben vanaf de jaren 70 gezien dat de belasting op vermogen, de belastingen op kapitaal stelselmatig verlaagd zijn, terwijl die op mensen, op arbeid, verhoogd zijn. En die balans moet veel gezonder. En dan moet je dus ook gaan kiezen om hogere vermogensbelastingen te introduceren. Of bijvoorbeeld een belasting op data en techbedrijven. Want die hebben nu heel veel waarde en maken heel veel winst met de persoonlijke informatie die ze krijgen uit het gebruik van hun producten.
Ja.
En daar moet eigenlijk ook een deel van naar ons toe. En vervolgens kun je hopelijk die financiering rondkrijgen. Maar het is gezegd tot slot dat dat sowieso heel veel politieke overtuigingskracht zal vergen. Maar het is gigantisch duur. Maar ik zou niet bijvoorbeeld willen zeggen, oh, dat kan niet, want het is heel duur. Want er zijn in het verleden, of dat nu Amerika in de jaren 30 was, na de grote crisis, of na de Tweede Wereldoorlog, die dingen waren ook heel duur. Maar als ik mijn ouders spreek over die tijd, of mijn opa en oma, zegt ze, dat was een tijd waarin Nederland een meer gelijk land was, waarin heel veel dingen geregeld waren. En dat kan dan misschien heel duur zijn, maar we krijgen het vierkant terug.
Nou ja, we hebben natuurlijk ook al, we hebben nu al een beetje over de bezwaren gehad, hè, van het basisinkomen, van het is duur, nou ja, dat soort dingen. Rutger Bregman, naam viel al even, die zegt eigenlijk het grootste bezwaar is niet eens zo heel erg technisch, van hoe ga je het regelen, wetenschappelijk, maar heel erg moreel van aard eigenlijk. Van eigenlijk tot het hoe we daarover denken misschien nog wel de grootste uitdaging is om het geaccepteerd of ingevoerd te krijgen. Zien jullie dat zo?
Zeker, omdat politiek en ook gewoon argumenten vinden voor hoe jij denkt. Vaak denken we vanuit onze waarden. Wat ik daarmee bedoel is, we zeggen dat we heel rationeel zijn als mensen en dat we heel erg op basis van de cijfers beslissingen nemen. Maar vaak is het zo dat we bepaalde waarden hebben, of dat nu vanuit onze opvoeding is of vanuit onze cultuur. En van daaruit creëren we argumenten voor bepaalde standpunten of waarom we ergens voor of tegen zijn. En die waarden, die zijn ook het meest nauw bij ons, die zijn het meest persoonlijk. Dus die wegen vaak ook het zwaarst dan welk ander argument dan ook waarmee ik laat zien dat het wel allemaal te bekostigen is en ga zo maar door. Het voelt gewoon niet goed. Net zoals dat je een GroenLinkser, als je die tegenover iemand van Forum zet, als die gaan praten, dan zullen ze intuïtief op basis van waarden misschien heel anders over dingen nadenken. En dat kan heel verhit worden. Wat mijn punt is, dat als je dus ook voor dit idee gaat pleiten, je het ook heel erg op een andere manier moreel moet gaan insteken. Bijvoorbeeld dus ook via het idee van zo'n dividend. Dat het dus iets is dat die welvaart die we samen creëren, dat we dat ook samen doen. En dat iedereen daar als aandeelhouder van dit land een bedrag van moet krijgen. Maar nog meer dat je ook moet gaan praten over, we hebben die moraliteit, die waarde van je moet iets terugdoen voor je samenleving, die is nu heel erg gebaseerd op werk. Waarom is dat zo? Is dat ons aangepraat of is dat echt zo? Is werk het enige manier waarop iemand waarde toevoegt? En als je dat continu blijft herhalen, ga je hopelijk ervoor zorgen dat hetzelfde morele argument niet meer gebruikt kan worden, omdat mensen zeggen, oh, maar als mensen dat dividend krijgen, gaan ze juist meer onbetaald werk doen. Dat zien we in alle experimenten. En ik zou het zelf ook doen. Dan heb ik opeens helemaal geen bezwaar meer. Want dan werkt iemand nog steeds en voegt die persoon
iets toe.
Heel veel toe aan ons, aan onze samenleving en aan hunzelf.
Zo interessant. Dus er moet eigenlijk een andere taal worden opgetuigd om hierover te spreken.
Taal is heel krachtig.
Ja. Ja, ik heb nog een laatste vraag, want er zijn best wat experts die zeggen dat, dat het basisinkomen nu dichterbij dan ooit is door de coronacrisis. In Spanje wordt sinds het begin van de crisis een bedrag uitgekeerd van aan de armste 2,5 miljoen mensen. En in de VS ontvangen burgers ook een extra bedrag om van te leven. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Gaat dat basisinkomen of het vrijheidsdividend er ooit komen in Nederland?
Ik weet niet of, tenminste, laat ik het zo stellen, ik word een beetje wantrouwig als er gepraat wordt in de media over dat het dichterbij er zou zijn dan ooit. Want de manier waarop ik het heb ingestoken en volgens mij ook hoe Frans ernaar kijkt, is het echt een idee wat bepaalde machten toch pijn gaat doen, omdat het de burgers meer mogelijkheden geeft om zich te organiseren en in vrijheid te leven. Ja. Dus het moment waarop er vanuit bepaalde media of vanuit bepaalde groepen wordt gezegd, nou, we zijn er nu dichterbij dan ooit, dan heb ik het gevoel dat op het moment op een bepaalde manier ingevoerd gaat worden, die macht helemaal niet gezonder gaat verdelen, maar juist de bestaande macht in stand houdt, omdat het mensen dan een bedrag geeft, alle andere regelingen weghaalt, ook wetten misschien erbij die ervoor zorgen dat organisatie of wat dan ook niet mogelijk is, waardoor het eigenlijk helemaal geen goed idee meer is en ook niet de manier waarop ik het in mijn boek Samen Rijk voor heb gepleit. Dus misschien zijn we dichterbij dan ooit. Het belangrijkste is, en dat is heel mooi, is dat we wel zien en mensen krijgen dat bedrag in Amerika of in andere landen en zullen daardoor ook merken, hey, dit weer heeft kennelijk toch gewerkt. Dat is wel heel krachtig aan het feit dat nu mensen bedragen uitgekeerd krijgen. Laten we hopen dat het dichterbij is dan ooit. Het belangrijkste is vooral dat mensen nu zien dat, of dat nu een experiment is, of omdat mensen bedragen krijgen, het kennelijk werkt.
Dit was de Minder Werken podcast voor deze keer. Volgende maand gaan we het hebben over de eeuwige worsteling tussen de zorg voor de kinderen en carrière maken.
Vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan een positieve recensie achter in je podcast-app. Zo worden we beter vindbaar. En attendeer al je vrienden. Bedankt voor het luisteren.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.